Ik wil met u heel graag vanmorgen nadenken over meervoudig leiderschap. We zijn zeg maar in de gemeente bezig met te kijken naar de gemeente te Antiochië. Dat is een gemeente die ontstaan is door de vervolging. De gemeente in Jeruzalem is uit elkaar gespat. Mensen zijn overal verdeeld. En 800 kilometer van Jeruzalem vandaan is er een gemeente ontstaan. Een gemeente van Antiochië die enkele kenmerken heeft. En met die kenmerken zijn we eigenlijk bezig. Dat zijn 10 kenmerken. De 3 daarvan hebben we behandeld. Ik zal ze door dadelijk noemen. Hetgene waar ik nu vanmorgen met u over wil spreken is meervoudig leiderschap. En tijdens de zangdienst, toen dacht ik van wat wil ik nu precies overbrengen? Want dat is niet zo'n thema, meervoudig leiderschap. De meeste mensen denken van dat gaat mij niet aan, ik ben niet een leider. Ik leid niet in de gemeente, dus het is ook een onderwerp wat je in feite beter kunt bespreken onder leiders. Maar dat is niet juist. Want iedereen leidt zichzelf. 50% van de leiding die je moet geven is uzelf leiden. En daar zal ik over gaan spreken, over het zelf leiden. En de dingen die ik noem over leiders... En meervoudig leiderschap, die hebben ook heel veel betekenis voor iedereen, voor elk mens. Maar heel specifiek voor mensen die leiding eigenlijk geven. En wat wil ik eigenlijk bereiken met deze preek? Eigenlijk wil ik u heel graag inzicht geven wat het betekent om leiding te geven in een gemeente en hoe God dat gedacht heeft. En met dat inzicht wil ik u vragen om te bidden... voor leiders wereldwijd, leiders in Nederland en leiders hier in onze gemeente. En het derde waar ik eigenlijk heel graag voor zelf heb gebeden is... dat als er momenten zijn in de gemeente dat je het niet eens bent met de leiding... dat die toch gaat volgen, omdat die inzicht hebt gekregen wat voor een taak dat is... En het moeilijke is eigenlijk, en dat waar ik zal zo dadelijk een stukje zeg maar met u lezen, maar wat mij heel diep raakte tijdens de liederen zingen, was een tekst uit toen er, op een gegeven moment, dan staat er en zongen we dat Jezus zeg maar de voeten was. En als het over leiderschap gaat, ik heb die tekst, die heb ik niet op sheet, omdat ik die nu pas eigenlijk zo krijg. Als het over leiderschap gaat... dan is het eigenlijk het volgende. In Johannes 13, je hoeft het niet op te zoeken, ik lees het hiervoor. In Johannes 13, daar staat die passage dat Jezus de discipelen de voeten gaat wassen. En dan is het zo dat er staat, ik laat een stukje weg, om u te laten zien wat voor een impact dat heeft. Daar staat dat Jezus stond op, hij wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had... Hij wist dat God hem alle dingen in handen gegeven had. Hij legde zijn kleren af, nam een linnen doek, deed hij om zijn middel, goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen. Weet u, ik weet niet of u die impact kent, die spanning die er is, dat God hem alles in de handen heeft gegeven. Hij kan alles doen, hij heeft de almacht, alwetendheid, hij kan alles doen. En wat hij doet... is niet het kruis ontwijken, niet de macht zelf grijpen, niet de dingen ontwijken die hem zeg maar voor hem liggen, wat hij weet. Maar wat hij doet is, hij legt zijn kleding af, doet een linnen doek om, knielt, doet water in een bekken en begint de voeten van de discipelen te wassen. En dit is een van de moeilijkste dingen in leiderschap. Het moeilijkste is dat wij kennen een leiderschap in de maatschappij wat van boven naar beneden gaat. En in de Bijbel is er een leiderschap wat van beneden naar boven gaat. En dat maakt het zo ontzettend moeilijk. Omdat je eerstens moet je gevormd worden naar het beeld van Christus en moet je dat goed pakken dat er in de Bijbel een dienend leiderschap is. Dus een dienend leiderschap, niet een heersend leiderschap, maar een dienend leiderschap. En aan de andere kant is het zo dat het dus een leiderschap is wat knielt, wat de voeten wast. En dat is iets totaal anders in ons denken. Dat geeft kortsluitingen in ons denken. Omdat we in de maatschappij is het heel anders als in de kerk. Terwijl, ik moet zeggen, ik heb zelf leiding gegeven in een bedrijf. En ik heb altijd de principes van Gods woord toegepast. En ook dat leiderschap in mijn bedrijf toegepast. En het werd een enorme zegen voor het bedrijf. Dus ik wil eigenlijk heel erg graag u inzicht geven over leiderschap. De moeite die wat dat met zich meebrengt. Het denken, wat ons denken beïnvloedt. En aan de andere kant ook, dat u inzicht krijgt waar die mensen, waar die mannen voor staan. En dat u bidt en dat u volgt op het moment dat u het niet eens bent met hun. En dan komt dadelijk iemand naar me toe natuurlijk, dat heb ik wel eens vaker in een gemeente, en zegt, als een oudste me dan oproept om te zondigen, moet ik hem dan volgen? Ja, dat is natuurlijk niet wat ik bedoel. Dat als die zondigt en u verleidt tot zonde, dan moet hij stoppen en dan moet hij de gemeente bij elkaar roepen. Nee, het gaat over, u zou eigenlijk het vinden dat we naar rechts moeten en je gaat naar links. Je vindt eigenlijk, om het heel concreet te maken, dat we op zondagmorgen het avondmaal vieren en we doen dat op zondagavond. En dat je dan zegt van, ik wil het eigenlijk op zondagmorgen en je gooit de kont tegen de krib. Daarover heb ik het. En dat is heel erg moeilijk. Voor de mensen die leiding geven. En ik wil heel graag met u een gedeelte lezen in Handelingen 13. En u uitleggen waarom dat er meervoudig leiderschap is. En dat we dan zeg maar, daarover samen nadenken. Handelingen 13, vers 1 tot en met 3. En er waren in Antiochië in de gemeente aldaar enkele profeten en leraars. Namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd. Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was. En Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Vader, ik wil u zo ontzettend bidden dat het onderwerp waar we nu vanmorgen zo over nadenken, dat ik dat heel kort bij de zielen kan brengen. Omdat het zo wezenlijk is, zo belangrijk is. Leiderschap, dienend leiderschap. Ik wil u bidden dat we daar echt open naar luisteren, dat ik ook in vrijmoedigheid erover kan spreken. En dat u me de woorden ook geeft, Heer, die in de zielen echt neerdalen, zodat we ook dit kunnen omzetten in ons leven. Dat we meer gaan lijken op Jezus. Hij volgde de Vader. Hij was totaal gehoorzaam aan u. En hij leidde de apostelen. Hij leidt nu de wereldwijde gemeente. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij bestuurt de gemeente. Hij is het die de gemeente dient, die zijn leven voor de gemeente heeft gegeven. Heere God, die spanning die daarvan uitgaat. En we willen u bidden. Wil u ons echt zegenen? In Jezus' naam. Amen. Tot nu toe hebben we 3 kenmerken hebben we eigenlijk behandeld. Het eerste kenmerk van die gemeente in Antiochië, dat is dat Jezus als Heer stond daar centraal. En wat betekent dat? Dat Jezus Heer is in je leven. Er staat in de Filippenzenbrief dat elke knie zal er een moment komen dat elke knie voor Jezus zal buigen. Dat elke knie zal buigen en zal zeggen, Jezus is Heer. Het tweede waar we over nagedacht hebben is radicaal discipelschap. Wat betekent eigenlijk dat ons leven en de leer, het leer wat we leren en wat we leven, dat het in overeenstemming met elkaar is. Dat we een brief zijn van de Heere God. Dat we een geur zijn van Christus. en dat we het sieraad zijn voor hem. En het derde waar we vorige week over gesproken hebben, is over conflicten. Hoe gaan we met conflicten om? Hoe kunnen we God eren in conflicten? En vanmorgen wil ik met u nadenken over meervoudig leiderschap. In Handelingen 13, in die gemeente in Antiochië, daar wordt dus geschreven, en daar staat, zeg maar, worden vijf mannen worden genoemd. Alle worden ze leraar en profeten genoemd. En je ziet dat er eigenlijk in het hele Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament, is er altijd sprake van een meervoudig leiderschap. Je ziet bijvoorbeeld dat in Jeruzalem, als Paulus en Barnabas in Handelingen 15 in Jeruzalem komen, ik heb wat voorbeelden heb ik achterop de sheet gezet. In Handelingen 15 vers 4 staat, als Barnabas en Paulus in Jeruzalem komen, dat ze door, zeg maar, door de apostelen en de oudsten worden ontvangen. Als iemand ziek is, dat staat in Jacobus 5 vers 14... Als iemand ziek is, dan roept de oudsten in meervoud. En zij zullen, zeg maar, voor de zieke bidden en hem zalven met olie. En hij zal zo de zieke oprichten. In Handelingen 14, vers 23, dan zie je dat Paulus en Barnabas op een zendingsreis. Daar gaan ze, zeg maar, ze worden uitgezonden vanuit Antiochië. En vanuit Antiochië is het zo dat er gemeentes ontstaan en in die gemeentes worden oudsten aangesteld. Altijd in meervoud. En de brief bijvoorbeeld in de Filippenzen, dat zijn maar vier voorbeelden, maar de hele Bijbel spreekt eigenlijk steeds over meervoud. In Filippenzen 1, dus wordt dus die brief die wordt geadresseerd aan de heiligen in Christus, die in Christus zijn, die in Filippi zijn, met de opzieners, dat zijn de, zeg maar een ander woord voor oudsten in meervoud, en de diakenen. En zo zijn er vele, vele voorbeelden dat in een plaatselijke gemeente eigenlijk steeds meervoudig leiderschap is. En ik heb me drie vragen gesteld en alle drie wil ik me heel graag vanmorgen beantwoorden. Waarom is er meervoudig leiderschap? Het tweede is, wat betekent het eigenlijk de eerste onder zijn gelijken? En hoe werkt dat? Dat zie je ook in de Bijbel, komt dat terug, dat er een eerste onder de gelijken is. En het laatste wat ik eigenlijk met u wil beantwoorden is, wat zijn de valkuilen van een meervoudig leiderschap? Dat zijn zo de vragen die ik wil beantwoorden. En ik wil eigenlijk heel erg beginnen met een verhaal. Een verhaal te schetsen van enkele patronen die ik... Een verhaal te schetsen over een man en een vrouw. Dat is geen voorbeeld wat daadwerkelijk, zeg maar... Dat is een verhaal waarbij ik, zeg maar, geen personen... Ik heb wel reële personen in mijn gedachten. En gedeeltelijk is ook een stukje van de geschiedenis van mij en Rietje daarin verwerkt. En het heeft ook te maken met mensen die ik gesproken heb, ooit als oudste, en die we begeleiden en coachen. Maar van alles eigenlijk samengevat heb ik een verhaal gemaakt. Begrijpt u? Dus dat u niet denkt van dit is een verhaal van Rietje en Miel, of dat is een verhaal van Johan en Annie, of dat is een verhaal van iemand anders die u denkt daarin te herkennen. Maar u zult in het verhaal wat ik u vertel heel veel herkennen. En ik noem het in eerste instantie, gaat het over iemand die een bediening krijgt in de gemeente. Iemand die een roeping heeft. En ik spits het ook toe op de gemeente van Jezus Christus. Maar luister goed, mannen. Diegenen die ondernemer zijn, of diegenen die een prachtige baan hebben, of iemand die zich helemaal verliest in zijn werk, daar gaat dit verhaal eigenlijk ook over. Het is een... Ik heb het zo uitgeschreven en ik wil het u hier graag vertellen. Een jonge man die wordt christen en hij verwerft heel veel geestelijk inzicht. Hij groeit en groeit en hij komt tot de conclusie dat hij voor het koninkrijk van God wil leven en hierin intens wil investeren. En hij ervaart na een periode van geestelijke groei een roeping voor een fulltime bediening in een fulltime christelijke bediening. Hij ontmoet een aantrekkelijk meisje, wordt verliefd, ze trouwen en beide zien ze in hun leven, ook in het kader van de bediening in Gods koninkrijk. En eigenlijk kiest dat meisje niet alleen voor de man, maar ze kiest ook voor de man die deze bediening heeft. En ze heeft deel aan deze bediening. Ze heeft echt deel aan deze bediening. En in de eerste jaren van hun huwelijk doen ze ook heel veel samen in de bediening. En ze worden steeds meer in beslag genomen door de bediening van de man. En zolang als er geen kinderen zijn, gaat het goed. En kan ze zich wijden, zover als haar eigen werk dat toelaat, aan de bediening van haar man. Als er kinderen komen, gaat de eerste verantwoordelijkheid uit naar haar kinderen. En ze heeft eigenlijk steeds minder tijd om mee te werken in de bediening. En ze krijgt ook steeds minder zicht erop waar haar man eigenlijk mee bezig is. Ze probeert het gezin, het werk, de bediening van haar man en het imago van perfect christelijk gezin hoog te houden. En ze raakt lichamelijk, geestelijk en emotioneel uitgeput. Ze zendt signalen uit naar haar man. Ik heb je nodig. Ik heb behoefte dat je me ziet. Ik heb behoefte dat je naar me luistert. Dat je voor me zorgt. Maar hij is zo enthousiast over dat we welke deuren dat God eigenlijk allemaal opent in zijn bediening. Zijn toewijding aan God en zijn woord en zijn bediening neemt steeds meer toe. En hij ziet totaal niet wat met zijn vrouw gebeurt. Hij ziet wel dat ze steeds meer wegdrijft naar de rand van de bediening. En ze merkt dat er steeds, hij merkt dat er steeds een grotere woorden teleurstelling in haar vorm krijgt. De communicatie komt vast te zitten en de oorlogsvoering, heb ik het zo genoemd, die neemt toe. Van de ondersteunende vrouw in de bediening is heel weinig nog over. Ze vlucht in haar eigen werk, investeert haar emoties in de kinderen in plaats van aan haar man. Ze zou zich kunnen storten en troost zoeken in dingen die niet goed voor haar zijn. En hij is geneigd om zijn gezin te gaan mijden. In plaats van thuis bevestigd te worden en zich daar te kunnen ontspannen, is het een bedreiging geworden. Waar hij hoort, je bent een slechte man, je bent een slechte vader en je bent een slechte minnaar. En dit duwt hem steeds verder in zijn bediening, wat voor hem de absoluut zingevende factor wordt. En mensen verheugen zich ook in zijn geestelijkheid, in zijn beschikbaarheid en ze waarderen het enorm. En weet je, als er dan geen hulp gezocht wordt, is het uiteindelijk het einde van het huwelijk, het einde van het gezin, het einde van de bediening in Gods koninkrijk. En nu terug naar de vraag, waarom is er meervoudig leiderschap? Ik wil met u lezen Handelingen 20, vers 28. Dat is een gedeelte waar Paulus, die is op reis naar Jeruzalem. En dan komt hij en dan roept hij in Mileten, is hij aangekomen. En dan roept hij de oudste van de Efeze, die roept hij tot zich. En dan zegt hij in Handelingen 20, vers 28, en weet hij weet dat hij die mensen nooit meer zal zien. Hij weet dat hij deze mensen, zeg maar, een boodschap gegeven, deze oudste gaat hij een boodschap geven. En dan neemt hij de kern van de dingen. Hij zegt daar geen dingen die er niet meer toe doen of die maar bijzaken zijn. Hij gaat, omdat hij weet, ik zie deze mannen niet meer, spreekt hij ze echt aan waar het eigenlijk toe doet. En dan zegt hij, zie dan toe op jezelf en op heel de kudde, te midden van de Heilige Geest die tot opzieners gesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En dat ziet toe op jezelf, dat is, jezelf is hier een meervoud. Je zou het beter kunnen vertalen, zie toe op elkaar. En dat is eigenlijk, waarom is er meervoudig leiderschap? Dat verhaal wat ik u geschetst heb, ook al is het zeg maar, het is geen theoretisch verhaal, het is een verhaal wat ik u geschetst heb van de realiteit. Van de absolute realiteit. En daar zitten wel nuances, verschillen in, maar ik zie zeg maar dit patroon. Zien we, zeg maar, we coachen, Rietje en ik coachen mensen die belangrijke bedieningen in Nederland hebben, die regelmatig en veel op het podium staan. En we coachen hen opdat dit niet gebeurt. En wat is het principe? Het principe is dat we zeggen, zie toe op jezelf, zie toe op elkaar. Er gaat geen moment er voorbij als Johan en ik met elkaar spreken met elkaar. Als we elkaar zeg maar ontmoeten of telefonisch spreken, dat we beginnen, hoe gaat het met je? Waar ben je mee bezig? Hoe gaat het met je gezin? Hoe gaat het met je kinderen? Hoe gaat het met je kleinkinderen? Wat houdt je bezig? Omdat we gezien hebben, er is een meervoudig leiderschap waarin je toe moet zien op elkaar. Omdat er zoveel gigantische gevaren eigenlijk staan. Weet je, in Zuid-Nederland is er niemand die ik ken die fulltime is vrijgesteld voor de gemeente. Niemand. In de meeste gemeenten, of eigenlijk in de meeste gemeentes, of eigenlijk denk ik, ik weet niet, ik kan niet spreken over alle gemeentes, omdat ik het nu over de ABC-gemeentes heb, waar wij ook toe zeg maar behoren, Alliantie van Baptisten en Kamergemeentes. Maar in Zuid-Nederland is er niemand fulltime bezig met de bediening. Iedereen heeft een baan of is bezig met en een baan en met de bediening en met zijn gezin en met het werk. Als ik kijk naar Johan, een hele belangrijke plek heeft hij in zijn bedrijf. En dan zie je eigenlijk dat hij steeds ook, zoals ik, aan het jongleren ben met de tijd. We zijn ons aan het uitkopen, als het ware, om de gemeente echt te kunnen dienen. Maar kunt u zich voorstellen wat dat zeg maar voor het gezin betekent en wat het betekent dat Paulus hier zegt tegen die gemeenteleden van, zie op elkaar toe. Zorg voor elkaar. Kijk naar elkaar. Bevraag elkaar. Want wie is, als je hier kijkt, wie is er eigenlijk geschikt om, eerstens is het heel bijzonder dat er staat te midden waarvan, in de NBG-vertaling staat waarboven, maar het is midden in de gemeente wordt je aangesteld. Niet boven de gemeente, maar midden in de gemeente door de Heilige Geest. En wie is er bekwaam om de kudde te wijden. Wie is dat bekwaam? Niemand. Laat opstaan diegene die bekwaam is. Je wordt bekwaam gemaakt. Maar je wordt niet alleen bekwaam gemaakt. Omdat het zo'n uitvoerige taak is met verschillende culturen, verschillende opleidingen, verschillende mensen die een totaal andere achtergrond hebben. Mensen die gebroken zijn. Mensen die gezond zijn. Mensen die ziek zijn. Mensen die een hele andere opvoeding hebben gehad. En dat brengt God samen in zijn kudde. En dan zegt hij, dan stel ik oudsten aan. Door de Heilige Geest stel ik ze aan. En ik geef een meervoudig leiderschap. En het eerste waar ze op moeten letten is op elkaar. En het tweede stel ik hen aan om de kudde te wijden. En wat heeft die, en hoe is die kudde, wat is er voor prijs voor betaald? Hij heeft het verkregen door zijn eigen bloed. Begrijpt u wat dat voor een spanning of een druk kan geven op mensen die leiding geven in de gemeente? Het kostbaarste wat God gegeven heeft, wat God zich verkregen heeft door het bloed, door een bruid te kopen. Dan stelt hij mensen aan en hij zegt, wijd mijn kudde. Wijd ze. En dan in Hebreeën staat dan dat God uiteindelijk ook van ons, van diegenen die leiding geven, verantwoordelijkheid vraagt voor de zielen die hij u heeft toevertrouwd. Daar kan ik wakker van liggen. Ik weet dat we daar ook regelmatig over spreken. Daar kan ik echt wakker van liggen dat ik, er komt een tijd dat ik voor God kom. En dat hij zegt, Milan, Johan, en ook de anderen die hier oudsten zijn geweest, zoals Henk en Edward en Jeroen en Sietse, wat heb je met de zielen gedaan die ik jou heb toevertrouwd? Ik kan daar wakker van liggen. Zeker als het moeilijk gaat. Zeker als het een geestelijke strijd eigenlijk eruit voortkomt. Zeker als je denkt, heb ik het wel goed gedaan? Achteraf kijk je terug en dan denk je, als ik met de informatie had kunnen werken die ik nu heb, dan zou ik het misschien wel anders hebben gedaan. Maar je zit dan op een gegeven moment in een situatie waarin je alleen maar dat hebt wat je hebt. En je moet daarin besluiten gaan nemen en leiding gaan geven. In Handelingen 20, vers 29, zegt Paulus dan verder, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen en die uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Wat u hier ziet is de geestelijke druk die er in een gemeente kan zijn. Wat u hier ziet is, zeg maar, hier is beschreven dat regelmatig, en wij komen het ook tegen, regelmatig gezag genegeerd wordt. We zijn gezegend hier in de gemeente, ook met, ik ben zo dankbaar hoe broers en zussen met ons omgaan, hoe jullie voor ons bidden. Ik ben zo ontzettend dankbaar hoe we echt ervaren ook dat ons gezag herkend en erkend wordt. En dat is ook gegroeid in de jaren. En we zijn daar ontzettend dankbaar voor. Maar deze situaties die hier beschreven staan, maken wij ook mee. Misschien merk je het zelf niet, misschien merk je het soms wel. Gelukkig nu. Weet je, je kunt over deze periode, je kunt over meervoudig leiderschap en deze moeite kun je nu bespreken omdat het niet speelt. Ik zou het niet in mijn hals, niet wagen om zeg maar hierover te praten terwijl het speelt in de gemeente. Snap je? Dan ga je eigenlijk al vanuit een plek praten naar een gemeente toe wat helemaal niet zeg maar goed zal vallen. Maar het is wel belangrijk dat je ziet dat dit ook bij ons voortkomt. Dat er waarheid verdraaid wordt. Dat mensen je willen volgen, zolang ze het met je eens zijn. Zolang je dat doet wat zij ook zouden doen. Maar het is zo ontzettend moeilijk. Als je echt ziet dat mensen zeg maar een andere weg kiezen, omdat ze het niet eens met je zijn. En dat is zwaar. Dat is heel zwaar. Dat komt zelfs voor dat je echt ervaart dat er echt niet afkeuring, maar afwijzing is. Het afwijzen van de persoon. En dat is echt zwaar. En dan kom je in een overlevingsmodus terecht. En waarom is er dan meervoudig leiderschap? Omdat je daarop dan wordt aangesproken. Dat je daarop bemoedigd wordt. Dat je daarop, zeg maar, met elkaar kunt spreken. Met elkaar kunt vasten. Omdat je van de hoedende rand weet. Dat kun je in de gemeente vaak niet delen wat er allemaal aan de hand is. Je wilt ook geen mensen beschadigen. Je wilt ook niet dat mensen zeg maar, geen mogelijkheden hebben om terug te komen. Dus je pakt het gewoon als leiderschapsteam, pak je bij je. Je bidt ervoor, je vast ervoor, je vecht ervoor. Je gaat er naar God toe en je probeert te corrigeren en te bereiken. En lief te hebben en te vergeven en barmhartig te zijn. Dat wil je. Je wilt iemand winnen. Je wilt iemand terughalen. Je wilt iemand ook weer zijn plek in de gemeente geven. En dat gaat vaak met tranen gepaard. Dat gaat vaak gepaard dat ik in de auto zit en dan sla ik tegen het dak en zeg, Heere God, geef me liefde. Het vloeit me weg. Geef me liefde. En dan is het zo schitterend dat je een team hebt van mensen waar je die dingen kunt delen en waar je op aanspreekbaar wordt. Wat Paulus ook zegt is, in vers 31, daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Weet je, dat is zo bijzonder, dat waken. Dat is, ik weet niet of het wel eens gewaakt heeft bij iemand die stervende is. Maar je houdt het niet lang vol. Dat moet afgewisseld worden. Dan moet iemand waken en iemand moet slapen. En dan komt de ander weer waken. Je kunt niet continu waken. Vandaar dat God het zo heeft ingericht dat er een meervoudig leiderschap is, zodat je samen elkaar wakker kunt houden en samen, zeg maar, dat je kunt waken terwijl de ander even in de rust kan zijn. Maar ook dat je verantwoordelijkheid aflegt bij elkaar. Wat hier echt zo staat, dat je terechtgewezen wordt, dat je onder tranen terechtgewezen wordt. Terug naar dat verhaal wat ik u net verteld heb over die man en die man met de bediening en zijn vrouw. Die naast hem eigenlijk een beetje de weg kwijtraakt. Dat ze beide de weg kwijtraken. Dan moet iemand zijn die tegen je zegt, je eerste roeping is gevormd te worden naar het beeld van Jezus Christus. Je tweede roeping is de diepe gemeenschap te ervaren. Je bent geroepen tot gemeenschap met de Heere God, met zijn Zoon. De derde roeping is je huwelijk. Je vierde roeping zijn je kinderen. Er moet iemand komen die dat zegt. Als hij dat zo'n verhaal ziet en het ziet ontwikkelen. Dat de man zich volledig vergooit in zijn werk. Dat de man zich volledig vergooit in zijn bediening. Dat het een afgod wordt. Een gemeente kan een afgod worden. Ik heb er kort bij gestaan. Dat ik zei, ik zou voor deze gemeente, heb ik ooit eens tegen Rietje gezegd. Ik zou voor deze gemeente mijn leven willen geven. Het was afgoderij. Want als ik ergens mijn leven voor wil geven, dan is het voor Jezus en voor Rietje en mijn kinderen. Jammer voor u. Maar met die uitspraak, ik zou mijn leven willen geven, leg je uit wat jouw waarde is. Hoe waardevol dingen voor je zijn. En ik werd daar ook heel erg hardhandig door God werd ingegrepen in mijn leven. Om me te laten zien wat nu echt de waarde was. En dat was niet het directeurschap en ook niet mijn oudste zijn. Het was Jezus en Rietje en de kinderen, die bleven toen over. En toen dacht ik, Heer, als dit het is, dan wil ik ook daar mijn leven in investeren. Maar er moeten mannen zijn en zusters zijn en broers zijn die tegen je spreken, die je terechtwijzen en zeggen, je zit op het verkeerde pad. Je denkt wel dat je God dient, maar je bent een afgod aan het creëren. Vandaar dat er een meervoudig leiderschap is. Ik beperk het nu op de gemeente, maar natuurlijk heeft dat ook alles met ons werk te maken. Natuurlijk heeft dat alles met een hobby te maken. Natuurlijk heeft dat met je leven eigenlijk te maken. Het tweede wat ik merk dat het misschien al genoeg is. Ja. Ik laat het van het... Komt een andere keer terug. Ik ga kijken met u. Ik spring even naar valkuilen. Dat van dat eerste onder de gelijken, dat zal ik u een andere keer eens heel goed uitleggen. Ik ga nu even kijken naar wat zijn de gevaren? Wat zijn de gevaren van een meervoudig leiderschap? Want het is natuurlijk zo dat er veel meer te noemen is waarom dat God een meervoudig leiderschap heeft ingevuld. Omdat je kunt niet alles. Het is schitterend dat er zeg maar verschillende gaven zijn. Het is ook een verdeling van werk, een verdeling van druk. Er zijn heel veel dingen te noemen waarom meervoudig leiderschap eigenlijk gegeven is. Maar wat zijn de gevaren? Wat zijn de valkuilen? Weet je, Zo'n meervoudig leiderschap, dat kan eigenlijk alleen maar bestaan als je ook de valkuilen eigenlijk kunt zien. En een van de grootste problemen zijn is je eigen ego. Je eigen ego. Dat is eigenlijk, dat is een natuurlijke probleem. Dat is de probleem waar jullie tegenaan lopen. Bij mezelf en bij Johan. Omdat ego... Om dat te laten vormen door Christus en de Heilige Geest. En te buigen, zoals ik dat zei net, we begonnen met Johannes 13. Het mooie is dat God de bediening en uw huwelijk en uw werk gebruikt om je te vormen naar het beeld van Christus. En dan gaat dat ego, dan ga je zien, hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is wat Johannes de Doper zegt. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En dat is zo bijzonder. Maar als je in een oudste team eigenlijk samenwerkt en dat ego speelt een rol, dat er veel te sterke persoonlijke doelstellingen zijn, of dat er een eigen belang gaat boven het belang van het geheel, of je hebt een bepaalde gedachte over zelfverwerkelijking, dat je jezelf verwerkelijken wil, of dat je een gedachte hebt van ik heb mijn wensen, daar heb ik al een andere keer over gesproken. En van die wensen maak ik doelen. En als ik die wensen tot doelen verhef, dan ga ik de zaak manipuleren. En dan gaat zo'n hele team gaat gewoon stuk. Mensen die in de maatschappij leiding geven, die weten dat. Die weten dat de grootste problematiek in een team van mensen die samen leiding geven, is de ego. Het zichzelf willen profileren. En wie die... We kunnen er wel lang en breed over praten, maar ik neem me altijd zelf mee. Ik neem me altijd zelf mee. Dus hoe ik ben in een bedrijf, ik zet de jasje niet uit en als ik in de gemeente kom en ik ben dan iemand anders. Dan speel je een rol en dat ben je niet. Maar het is zo ontzettend belangrijk om dat onder ogen te zien. En het belangrijke is, weet je, toen Johan en ik, we zijn nu 10 jaar dat we samenwerken. Toen we begonnen, zei ik, jij krijgt een mandaat. Ik weet niet of Johan heeft gezegd, je krijgt ook van mij een mandaat. Of ik heb gezegd, en ik wil van jou ook een mandaat. Dat ik je overal kan aanspreken. Jij kunt me overal op aanspreken. En ik wil ook heel graag, Johan zei toen, je kunt mij ook aanspreken. Ook op mijn zwaktes. We hebben toen over onze zwaktes gehad. Waar we eigenlijk de moeite kennen. En dat doen we ook met iedereen die in het oudste team, zeg maar, als we ons uitstrekken naar oudste, toen Jeroen werd aangesteld in Sietse, hebben we daarover gesproken. Wat zijn mijn sterktes? Wat zijn mijn zwaktes? Waar liggen je ambities? Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Want we weten dat is een struikenblok kan dat worden in het team. Hoeveel teams worden niet opgeblazen doordat er te sterke persoonlijke doelstellingen zijn? Of dat er eigenbelang is of zelfverwerkelijking? En de laatste, dat vond ik eigenlijk subliem. Dat is niet van mezelf. Trouwens, bijna niks wat ik hier vertel is van mezelf. Het staat allemaal in de Bijbel. Er wordt al 2000 jaar over gesproken. Maar ik vond het subliem. Dat is een Henk Stoorvogel, waar we dus dat boek gebruiken we ook in onze voorbereidingen. Die gaf een ander iets aan hij zei nivellering. Moet ik uitleggen wat ik daarmee bedoel? En als je een bedrijf leidt, dan zijn al deze dingen toepasbaar. Zoals ik al zei, ik heb een bedrijf geleid, want ik ben directeur geweest van een bedrijf. En ik heb dat bedrijf geleid op basis van christelijke principes. En het was een zegen. Nivellering. Ik lees u voor wat Henk Stoorvogel erover schrijft. Cruciaal is dat ieder de gaven en talenten van de ander waardeert. En die met het oog op het welbevinden van de gemeente ook maximaal tot de plooiing wil zien komen. Bij meervoudig leiderschap is het onvermijdelijk dat de ene wat meer op de voorgrond treedt of meer een prominente plaats inneemt dan de ander. Als de insteek is dat iedereen gelijk moet zijn en evenveel podium, aandacht en zichtbaarheid wil, dan is een meervoudig leiderschap tot mislukking gedoemd. En weet je, ik ga terug naar iets wat ik van Johan geleerd heb. En dat is een tekst uit 2 Korinthe. Ik had hem ergens opgeschreven. In 2 Korinthe 2 staat dat. En dat is, daar staat dat we medewerkers zijn van uw blijdschap. We zijn medewerkers van uw blijdschap. En weet je, ik kan me ontzettend verheugen als er veel mensen op het kampvuur zitten. Veel mannen daar. Als ik van Johan en van anderen hoor van, daar is een avond, was subliem. We kwamen tot elkaar. Ik kan me verheugen. Ik wil hem daarin dienen. In de dingen die Johan eigenlijk doet en waar zijn gaven liggen, als hij bezig is met een pijlercursus en hij vraagt me, Miel, kun je helpen? Ik wil hem echt dienen. Ik wil hem daarin dienen. Ik kan me daarin verheugen. Ik ben blij als hij tot een plooiing komt. Ik ben ontzettend dankbaar als het hem goed gaat. Als ik zie dat zijn bediening tot bloei komt. En ik ben ook zo ontzettend dankbaar dat hij dat ook in mij ziet. Dat hij echt... Ik ben meer zichtbaar. Ik sta bijna elke zondag op het podium. Ik doe de mededelingen. Ik ben het gezicht naar buiten. Meestal is het zo dat ik als eerste word aangesproken. Als mensen moeite hebben, of als er pastorale problemen zijn, of als er vreugde is, meestal komen ze naar Rietje en mij toe. En ik zie een jongen dat hij zich daarover kan verheugen. Er is geen enkele concurrentie. En dat is zo dankbaar. Want als dat wel is, weet je, het grote gevaar waar we straks toe in komen, dat is namelijk dat als de broeders worden toegevoegd, en we bidden ervoor. We bidden ervoor dat broeders worden toegevoegd, want dit oudste team is te smal. Voor de grootte van de gemeente is het te smal. We zijn er al een hele tijd bezig en jullie uit te leggen hoe voortreffelijk die taak is. En hoe bijzonder dat het is als je die roeping ervaart. En als de broeders worden toegevoegd, of ze nu wel of niet ervaring hebben, dan is het ontzettend belangrijk dat ze weten dat we al meerdere jaren samen bezig zijn en die gemeente bouwen. Als ze op het moment dat ze worden aangesteld hetzelfde willen als wat wij hebben opgebouwd, dan zie je dat het niveau van het oudste team gaat omlaag. Je krijgt een nivellering. Je past je aan. En het moet zo zijn dat je zegt van, er zijn bedieningen die zijn ontwikkeld. Er zijn mensen die zijn ontwikkeld. Er zijn leiders die zijn ontwikkeld. En ik wil van hen leren. Ik wil met hen groeien. Ik wil hen ook die plek geven die ze hebben. En natuurlijk is het zo dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het is allemaal gelijkwaardig. Maar niet gelijk. Het is niet gelijk. Het is een gelijkwaardige bediening. Een gelijkwaardig samen leiding geven. En dat is in een huwelijk zo, wat ik nu vertel. Dat als je je niet kunt verheugen in de vreugde van de ander, dan is het huwelijk gedoemd op te mislukken. Als je in je werk mensen hebt die goed zijn en je wordt jaloers erop, en je wilt ze eigenlijk, en wat in Nederland jammer genoeg te vaak gebeurt, dat als je even over, boven het maaiveld uitkomt, kak, moet het allemaal gemiddeld zijn. Is de dood in de pot. Maar als je je verheugt, als je je echt kunt verheugen, dan is het een enorme zegen om samen te werken. En daarom heeft God gezamenlijk leiderschap gegeven. Het is zo bijzonder. Ik vind het zo bijzonder. Het is voor mij een enorme zegen om, zeg maar, hier met broeders en zusters samen te werken. En ik heb het dan toegespitst op de oudste. Natuurlijk is leiderschap veel breder. Het heeft te maken met de teams, met de mannen en vrouwen die leiding geven in deze gemeente, die teams leiden. Allemaal dezelfde principes. Maar ik wilde het heel graag eens over de oudste hebben. Dat hij inzicht krijgt. Dat hij niet moppert als het niet zo gaat, als hij denkt dat het zou moeten gaan in uw ogen. Het ontbreekt hij vaak aan informatie. Dat hij bidt voor ons. Dat hij voor ons op de bres staat. Dat we echt met vrijmoedigheid jullie leiding mogen geven. En dat we gedragen worden door gebed. En dat we vanuit de vergeving, weet je, als u die preek terugluistert en u bent een beetje grammaticaal onderwezen, dan kunt u deze preek helemaal totaal onderuit halen. En dan kun je er ook een brief over schrijven, hoe slecht dat ik uit de woorden kom. Dus ik leef vanuit de vergeving. Ik leef vanuit de genade. Want we weten onze beperkingen. We kennen onze zwakte. We weten ook aan welke grenzen dat ik kom. Ik weet ook dat ik ook, zeg maar, vanuit vergeving en genade mag functioneren. Ik heb liefde nodig. Johan heeft liefde nodig. Om überhaupt leiding te kunnen geven. Ik wil echt afsluiten om te bidden. En ik bid voor leiding hier in het zuiden. Ik hoop dat hij een beetje inzicht krijgt en gekregen heeft wat voor een taak dat het is, wat voor een roeping dat het is, als God mensen aanstelt om de gemeente te leiden. Mensen die dat hebben gedaan, die weten waar ik het over heb. Het is een hele moeilijke tijd waarin wij leiding geven. Omdat in Nederland zit je meteen al op de schopstoel als je überhaupt spreekt over leiderschap. Als ik zie wat in de maatschappij gebeurt, als het gaat over leiding geven, als het gaat over aangesteld gezag, kijk naar de politie, kijk naar de ambulance, kijk wat met die mensen gebeurt. Het is toch ten hemel schijnend in wat voor een maatschappij dat we geland zijn en hoe er over de koning gesproken wordt, hoe er over minister-president gesproken wordt, wat we over deze mensen allemaal mogen roepen. Het is ten hemel schijnend. En ik wil u echt oproepen ook om te bidden. Te bidden voor mensen die leiding geven. Te bidden voor mensen die leiding geven aan de gemeente. Laten we zo even stil zijn. Dan zal ik nog een gebed uitspreken. Het muziekteam kan al naar voren komen. Vader, ik wil zo bidden. Ik merk dat het voor mezelf ook heel erg intensief was vanmorgen. En ik bid voor de leiders wereldwijd. Ik bid voor de mannen die door de Heilige Geest zijn aangesteld om de kudde te weiden. Ik bid voor de voorgangers, de oudsten, de opzieners, allemaal dezelfde mensen. Ik wil u bidden, ik wil u zo bidden, dat er in de gemeente een zicht komt. dat we zien wat voor taak dat het is. Van onvolmaakte mensen die elkaar echt nodig hebben. Die in de gemeente, niet boven de gemeente gezet zijn, maar in de gemeente. Als het ware zijn we de herder en ook een schaap. En we willen u bidden dat we als gemeentes echt rondom deze mensen kan staan. Ik bid ook voor degenen die teams leiden. Zelfde principes. Wilt u hen zegenen? Ik bid ook voor iedereen die hier in de zaal zit. Dat hij zichzelf leidt. Want dat is het eerste belangrijkste. Dat we onszelf leiden, Heer. Dat ik mijn vrouw leid. Onze kinderen leid. Dat ik het waard ben om gevolgd te worden. En dat ik toezie, ook op de ander, op elkaar. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen.